begin van deze avond mag ik u allen hartelijk welkom heten hier in de hoeksteen van Middelharnis. En ik stel voor dat we ons samen zijn beginnen door met elkaar te zingen de vier versen van Psalm 93. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Dus alle vier de versen van Psalm 93. Samen bidden. Getrouwe en barmhartige God in de hemel, zo mogen wij u aanroepen in het gebed telkens weer, wanneer wij tot u uitgaan. Gij zijt de getrouwe en gij zijt die God die genade wil betonen aan mensen verloren in zonde en in schuld. Die boodschap mag zondag aan zondag klinken in uw huis. Die boodschap mogen we vernemen telkens wanneer wij het woord van u mogen openslaan ook in onze huizen. Dat woord waarin u mensen oproept tot geloof en tot bekering. Dat woord waarin u bezig bent om mensen te werven voor uw heerlijk, onverderfelijk koninkrijk. Dat mag een voorrecht zijn, dat we dat woord van u mogen onderzoeken. Dat we ons bezig mogen houden met de dingen van u. Want de zaken van u zijn maar niet voor de tijd, maar ze hebben eeuwigheidswaarde. Wat u begint, dat voleindigt u ook. Dat brengt u ook tot zijn bestemming. Want uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u beloofd hebt, dat zal ook bestaan. We hebben dat met elkaar gezongen, heren. En dan bidden we van u, wilt u in uw genade geven dat we dat ook geloven. Dat we daar ook vastheid en zekerheid van hebben. Ook voor ons menselijk bestaan. Want er zijn zoveel dingen die op ons af kunnen komen in ons persoonlijke leven. Die haak staan op dat getuigenis van u. Tenminste, zo lijkt het voor onze gevoelens te zijn. Zo kan het wezen in het persoonlijke leven en zo kan het ook zijn in het leven van de gemeente. Zo kan het ook lijken in het geheel van uw kerk. En dan bidden we van u, Heere, geef uw Heilige Geest. Opdat wij ons laten leiden door uw woord. Opdat er zo ook vastheid komt in ons persoonlijk bestaan. En wij het weten mogen dat wat er ook gebeurt en wat er ook is in ons persoonlijke leven, wat er ook op uw kerk afkomt, dat u regeert. En dat u uw kerk ook voert naar het door u beoogde doel. Geef dat we dat mogen zien, heren. En wilt u daarvoor ook deze avond gebruiken als we ons bezig mogen houden met uw kerk. Die verkeert te midden van de golven. Geef dan alles wat nodig is. In het bijzonder aan de spreker die van elders gekomen is. Maar wilt u geven dat zijn woord maar niet langs ons heen zal gaan. Maar dat het mag zijn een instrument in uw goddelijke handen. Om ons te bepalen bij uzelf. Opdat er zo ook vastheid en zekerheid mag zijn. Gedenk ons zo, heren, in onze persoonlijke omstandigheden, ons zoals wij hier bijeengekomen zijn in de Hoeksteen. Wilt u ook zijn met allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Zegen ons allen tezamen en neem ons in uw hoede en dat alles om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ik wil u lezen in verband ook met het onderwerp van vanavond, een gedeelte uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 4, vers 35 tot vers 41. Dus Marcus 4, vers 35 tot vers 41. En daar lezen wij het woord des Heren. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zeide hij, dat is Jezus, tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen en zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt ge geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Nogmaals u allen hartelijk welkom hier in de Hoekstenen. Doet ons deugd dat het gebouw bijna weer tot de laatste stoel toe bezet is. Ook welkom degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Het zij hier in Middelharnis of het zij in Sommelsdijk. We hopen dat we met elkaar ook een goed en een gezegend uur mogen hebben rond het onderwerp dat dominee De Koeijer voor ons zal inleiden. Het gaat over de kerk te midden van de stormen. We hebben ook het gedeelte uit Marcus 4 daarover gelezen. U in het bijzonder hartelijk welkom hier op Flaké en ook welkom hier in Middelharnis. En ik geef u bij deze maar gelijk het woord.
Voor de uitnodiging. Het is fijn om weer een beetje in de buurt te zijn van de bewoonde wereld. Mij werd ook gevraagd of ik een samenvatting had. En die had ik. Maar dat was verleden tijd. Want toen ik van vakantie terugkwam, toen was er een virus in mijn computer gekomen. En toen was alles opgegeten. Ik heb het toen even anders genoemd. Maar alles was eruit. Tot mijn preekjes aan toe. Maar zo zie je, mens moet iedere keer weer opnieuw beginnen. En dat is nog zo slecht niet, hè? Weer bij nul beginnen, overnieuw. Dus ik heb geen samenvatting. Gelukkig had ik voor de vakantie, of had ik wel ooit dit uitgedraaid, uitgeprint. Dus ik heb het wel. Maar ik hoop vooral dat het vanavond ons hart mag raken. Het is een lezing die ik ooit gehouden heb op de Haamstedenconferentie. En daar zitten allemaal predikanten. En ja, een beetje ook in die trant heb ik gepraat. Dus ik moet het wel wat aanpassen, want dominees doen onder elkaar soms heel geleerd. En dat wil elkaar nog wel eens overtroeven. Dus ik probeer het wel een beetje normaal te houden. In ieder geval, wij willen in deze samenkomst nadenken over het onderwerp, het schip van de kerk, te midden van de golven. Ja, dat is een beetje typische uitdrukking, typische titel, maar dat komt eigenlijk door die mensen die die Haamstedenconferentie voorbereiden, zit meneer Van Hoorn ook bij, en ja, die kwamen met een onderwerp die vroegen aan mij van, zou je eens iets willen vertellen over tongentaal en glossolalie en over profetie en over al de gaven van de geest. Nou, daar ben ik toen, ze bellen altijd een jaar van tevoren op, dus je kunt een jaar lang aan zo'n onderwerp werken. Daar ben ik toen 9 maanden, dat is dan misschien een symbolische tijd, maar 9 maanden ben ik ermee bezig geweest. En toen kon ik er niet mee uit de voeten. Ik wist echt niet waar ik het zoeken moest, want ik liep ermee vast. En want op een bepaald moment, dan lees je de krant en dacht ik van, nu weet ik hoe het is en nu weet ik hoe het moet, die lezing dan. Nou, en dan stond er weer in de krant dat er weer een nieuwe gave ontdekt was. Dat er weer iets nieuws op de markt was. Toronto Blessing was het dan, stond er in een RD. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. Dus er waren van allerlei soorten en maten gaven in bepaalde hoeken. En toen dacht ik, ja, laten we nou eerlijk zijn. Hebben wij daar nu zo erg veel mee te maken als reformatorische christenen? Het is natuurlijk ook heel verkeerd als je alleen maar aan elkaar zegt als predikanten hoe het niet moet. En zegt van, kijk nou toch eens in die evangelische hoek of in die pinksterhoek doen ze zus of doen ze zo. Terwijl je dan zelf de hand niet in eigen boezem steekt. In ieder geval, ik heb ervan afgezien om de insteek te nemen over die golfbewegingen van de Heilige Geest in de loop van de geschiedenis. Maar ik heb wel het thema gehandhaafd, de kerk te midden van de golven, het schip van de kerk te midden van de golven. Alleen dan gaat het nu vanavond niet over die golfbewegingen van de Heilige Geest, zoals die in de charismatische beweging besproken worden. Maar ik bedoel eigenlijk veel meer de golven zoals we die gelezen, over gehoord hebben vanuit Marcus. Die angstaanjagende golven waar het schip door dobbert en heen en weer gestingerd wordt. En dat schip, dat noemen wij dan vanavond het schip van de kerk. De golven. Wij ontdekken op een zee golven. En hoe harder het waait, hoe harder het stormt, hoe meer golven er zijn. En hoeveel golven ga ik met u bespreken vanavond? 6. Zijn er dan niet meer? O mensliefde, zijn er veel meer. En als u zegt, die dominee is niet volledig geweest, dan hebt u gelijk. Want wie al verder tuurt over de zee, die zal steeds meer golven ontdekken. Maar 6. Bewust geen 7. Want als ik er 7 zou noemen, dan zou ik de idee geven aan u dat ik volledig was. Immers 7 is het getal van de volheid. 6 golven. Daar gaan we dan. Dus als u aantekeningen wilt maken, u kunt ze maken door in ieder geval al te onthouden dat ik 6 punten heb. Het dubbele van een preek. Dus misschien duurt ook de tijd wel het dubbele van een preek. De eerste golf die wij ontwaren, de eerste golf die het schip van de kerk iedere keer weer probeert heen en weer te slingeren, is de golf van het rationalisme. Dat is 1. Ach, zegt u, dan gaat hij toch al moeilijk doen. Valt best mee. Als u maar niet vergeet dat ik rationalisme met een hoofdletter schrijf. En dan bedoel ik daarmee de geesteshouding die in en na de 18e eeuw gestalte kreeg in de wetenschap en de cultuur. Rationalisme. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. Nou, als u er niet van gehoord hebt, dan hoort u er vanavond over. Andere naam is de verlichting. Of om het nog ingewikkelder te zeggen, de Aufklärung. Het rationalisme, de verlichting. En dan denk ik vooral aan Frankrijk, waar de mensen als het ware het eerst na de reformatie verlicht, tussen aanhalingstekens, werden. Die verlichting, daar hebben wij, en dan heb ik het over ons zoals we hier zijn, alles nog mee te maken. U als oudere, als jongere, u en ik, wij ademen in de cultuur van het rationalisme. En of je nu woont in het Gooi, of je woont op Flaké, dat maakt niets en niemendal uit. Beste mensen, ik wil u dat met klem doorgeven, dat het van weinig realiteitszin getuigt wanneer er iemand hier zou zijn die zou zeggen dat deze geest van het rationalisme met die hoofdletter onze kringen, onze sectoren, onze groepen of ons soort mensen voorbij zou gaan. Als je als dominee eerlijk en oprecht pastoraat bedrijft in 1996, dan word je er gedurig mee geconfronteerd. Onder jongeren en onder ouderen. Want er is hier niet één mens die nog geboren is in 1800. U bent van 1900 zoveel. En dat betekent dat u geboren bent na de verlichting. Na het rationalisme. Ja, daar hebben wij dus alles mee te maken. En dat ontdek je vooral als je met jongeren omgaat. En die tijd is weer aangebroken, vooral met catechisatie. Het niet meer kunnen geloven. Dat vindt mede zijn oorzaak in het denken dat de postmoderne mens eigen is geworden. Komt er een catechizant naar je toe en zegt, dominee, kon ik het maar geloven. En dat bedoelt de jongen dat niet theologisch. Dat bedoelen ze niet theologisch, van een mens kan niet geloven. Nee, kon ik het maar geloven, dat wordt daarmee bedoeld. Vandaag op school hoor ik iets heel anders dan hier op catechisatie. Dominee, het lijkt wel alsof u op een andere golflengte spreekt met ons. Want of het nu christelijke scholen zijn, of het nu reformatorische scholen zijn, al die leerlingen die bij mij op catechisatie zitten, in Middelharnis en Sommelsdijk, al die leerlingen die leren op school, 1 plus 1 is 2. Dat is rationalisme. Daar gebruik je je ratio bij. Ook reformatorische kinderen die leren dat iets pas bewezen is als je kunt wegen en meten. Dat is wetenschap. Wegen en meten. En de leraren die leren ze dat. Jongens, je moet het bewijzen. Ook onder ons. Zo leren onze kinderen dat. In 1996. Maar dan komen ze 's avonds op catechisatie, dinsdag 's avonds bij mij. En dan wordt het niet gezegd van jongens, dat moet je bewijzen. Dan vragen ze, dominee, bewijst u dat nou eens? Of gebeurt dat op vlak 1 niet? Dominee, bewijst dat nou eens? Dat zegt u nou wel. Kon ik het maar geloven. Het lijkt alsof er een tweeslag is tussen de kerk en de wereld. Het lijkt wel alsof er een concurrentiestrijd is tussen twee gedachtendisciplines. Aan de ene kant overdag, op school, op uw werk, achter uw computer. Meten en wegen. En 's avonds op de vrouwenvereniging, op de mannenvereniging, op de catechisatie en 's zondags in de kerk. Geloven. En diep in je hart zeggen de binnenpraters. Of hebt u daar nooit last van? Dan zeggen de binnenpraters in 1996. Laat ze het maar eens bewijzen. Wij zijn geïnfecteerd door het rationalisme. En die golf die beukt al maar harder tegen het schip van de kerk. Tegen onze kerk. Ik heb het nu even over de Nederlandse hervormde kerk. En intussen heeft die golf van het rationalisme al zijn duizenden in de kerk dusdanig overspoeld. Dat het, ik heb het nu over nogmaals over onze kerk, dat het een bijna vanzelfsprekende zaak is om te spreken over een, weer een moeilijk woord, ontmythologiseerde Bijbel. Ik ben predikant in een gemeente, in een hervormde gemeente met 4 predikantsplaatsen. En ik ben de enige die dan bonder wordt genoemd. Ik weet sinds 5 jaar wat onze kerk enigszins inhoudt. Soms word je schampertjes aangekeken wanneer je het hebt over Gods woord. Soms wordt er wat meewarig gelachen. Wanneer je het hebt over de inspiratie van de Heilige Schrift. Ach man. Heb jij dan geen ratio? Heb jij dan geen verstand? Hebben jullie bonders dan niet gestudeerd? Hebben jullie niet leren wegen en meten? Ook de Bijbel, ook dat boek. Als een van de vele boeken moet je wegen en meten. Tekst, kritisch, wegen. Tekst. Kritisch meten. En dan ontdek je in dat woord zoveel tegenspraak. Dat je dit niet meer kunt geloven. Ontmythologiseerd. Ja, ik heb het over onze kerk. Maar wat dacht u van die kerk. Die samen op weg zou gaan. Waar een emeritus hoogleraar gezegd heeft. Gevleugeld woord is het intussen geworden. En u weet wie ik bedoel. Alles, zegt hij, wat van boven gezegd wordt, van boven, dat komt van beneden. Als je je verstand gebruikt, je ratio gebruikt, als je ademt in de cultuur van het rationalisme, dan geloof je toch niet meer dat dit boek van boven komt. Dit is een boek van mensen die iets schrijven over hun geloofservaring. En meer niet. En daar staan mooie verhalen in. En mijn kinderen, mijn catechisanten, die krijgen dit te horen. Die worden daar allengs mee overspoeld. De openbaring? Ach, wat zou je nog spreken van een God die spreekt? Het is alleen maar de mens die spreekt. Over God. En dan sta ik dinsdagsavonds nog te proberen om duidelijk te maken dat dit nou Gods boek is. Over de mens en over God. En dan leren diezelfde kinderen in diezelfde hervormde kerk een aantal straten verder. Dit is een menselijk boek over God. Weet u, als je daarmee te maken krijgt als predikant, en daar heb ik dus mee te maken, ik spreek dus uit ervaring, dan kun je soms ontmoedigd raken. En ja, dan zijn er van die momenten dat je denkt, ik wou dat ik maar eens een gewone hervormd gereformeerde gemeente kon dienen. Waar je die confrontatie van de golven niet hebt. Maar gelijkertijd weet ik dat ook onze kinderen door het sop van het rationalisme worden overspoeld. Want, en dat ben ik zojuist vergeten te zeggen, alles wat ik nu zeg, dat is voor mij voortgekomen uit het schip waar ik zelf op werk en zelf op vaar. Dat gemeentescheepje waar ik dus op varen mag. En misschien zijn er bepaalde dingen waar u zegt, nou dat speelt bij ons helemaal niet, dan mag u dat straks gerust zeggen. Maar ik heb vaak, als ik deze dingen beluister en bemerk, ook in onze eigen kringen, dat ik met de discipelen staande op de plecht van het schip roep, Heere, behoed ons, want wij vergaan. Dat is de eerste golf. Dan komen er nog vijf. Wat is die tweede golf dan? Lijkt ook weer moeilijk, maar het valt mee. Die eerste was de golf van het rationalisme, hoofdletter. De tweede golf noem ik de golf van rationalisering. Hè? Ingewikkeld, hè? Valt mee. Rationalisering, gewoon een kleine letter. Want zo op de klank zou je zeggen, oh dat is identiek, dat is hetzelfde. Maar toch, beste mensen, bedoel ik er iets heel anders mee. Ik denk bij deze golfbeweging eerst en vooral aan dat soort gemeenten waar wij in ademen. Laten we maar zo zeggen, hervormd gereformeerde kerk. De kerk zoals wij zondags heen gaan. Die kerk. Reformatorische christenen. Dat zijn over het algemeen, ik zeg over het algemeen, zijn dat mensen die erkennen de Heilige Schrift als de Heilige Schrift. En ik kom in mijn gemeente mensen tegen die zeggen, dominee, de Bijbel is van kaft tot kaft Gods woord, het levende woord van God. En ze willen er geen sinds één titel of jota van afdoen. Denk erom, zeggen ze, we zijn bijbelgetrouwe christenen. Misschien kent u die uitdrukking ook wel. Bijbelgetrouwe christenen. Men verdedigt de schrift als het woord van God. En men wil niets te maken hebben met een libertijnse schriftkritiek zoals wij die zojuist beluisteren in die golf van het rationalisme met een hoofdletter. Niets ervan. Men gelooft het woord. En men is dienaangaande alle twijfel voorbij. Ze zeggen, dominee, zo staat het er. En zo heb je te geloven. Zo heb je het te geloven. Wee de ziel met schade zijn gebeente die eraan twijfelt. Dit rotsvaste geloof, dat blijkt niet alleen ten aanzien van de schriften op zich. Maar, en nu komt het waar ik heen wil, maar dat openbaart zich ook ten aanzien van de heilsboodschap die daarin is vervat. rationalisering. Reducerend, deducerend. Komt men al lezend tot de conclusie: dominee, het heil is voor zondaren. Wel nu, geen moment wil het ontkend zijn dat men aan die voorwaarden voldoet. Dominee, we zijn allemaal zondaren. En dan heeft men het soms zelfs nog over: we hebben nou zo allemaal onze tekorten. Tekorten. Wij zijn allemaal zondaren. Maar dominee, als dat dan zo is, dat staat in de Bijbel, dan kan het toch niet anders. Of dat heil is ook voor mij, ik geloof het, ik ben een zondaar, Jezus is voor zondaren gestorven, nou, hij is voor mij gestorven, ik ben een gelovige. Rationalisering. Elk weldenkend mens moet toch tot die slotsom komen, of bent u niet bijbelgetrouw? Ja, ik moet nou scherp in mijn eigen vlees snijden, beste vrienden. Ik heb het over mijn eigen gemeente, maar misschien speelt het hier ook wel. Deed in bepaalde kringen zich ooit het verschijnsel voor van een veronderstelde wedergeboorte? Dan weet u over waar we het over hebben. Thans golft zo hier en daar de baar op van het veronderstelde geloof. En laten we deze golfbeweging nu niet zoeken in een ander kerkschip, maar dicht bij eigen scheepje blijven. Ik hoorde iemand uit mijn eigen gemeente zeggen, dat was alweer een hele tijd geleden, maar hij zegt het nog steeds helaas. Ik hoorde iemand zeggen, ik citeer nu, ja, het is bij ons wel wat anders dan op Vlakke hoor, want bij ons gaan er niet zoveel mensen naar de kerk. Dat begrijpt u misschien niet helemaal, maar dat is wel zo. Als ik zondags in mijn zwarte pak en mijn togenkoffertje door de Torenlaan loop, dan ben ik de enige die om te beginnen in een zwart pak loopt en die naar de kerk gaat. Kijk, dat zwarte pak, dat kan dan nog, maar ik bedoel, dat je naar de kerk gaat als enige in één laan, dat is nogal wat. En meestal denken ze dan in de tijd van maart of zoiets dat je net van carnaval terugkomt, vooral als je vrouw nog een hoed draagt. Maar in ieder geval, als je in zo'n situatie leeft, dan moet u zich ook voorstellen dat het nog een wonder is inderdaad, als je in onze situatie nog naar de kerk gaat. We hebben 25.000 inwoners en als ik de christelijk gereformeerde kerk erbij reken aan onze eigen gemeente, dan gaan er zondags van die 25.000, gaan er misschien 600 naar de kerk. En dan deel daarvan gaat er maar één keer. Voelt u? Dus dan zegt die persoon, en dat, daar wil ik dus nu heen, om even te zeggen dat die man op zich best wel, dat daar best wel in mee te voelen is. Die zegt dan tegen, ja maar dominee, als nou al die mensen niet zouden geloven, die nu nog naar de kerk gaan, dan weet ik het ook niet meer. Het is toch een kenmerk dat ze geloven dat ze nog naar de kerk gaan. Anders gingen ze toch niet meer. Dus begrijpt u, het kenmerk, een kenmerk van geloof wordt nu ons gaan naar de kerk. Dus ben je gelovig. Nou en bij rationalisering pas dus. Dus. Ik noem dat altijd maar het dusgeloof. 1 plus 1 is 2. Ik ga nog naar de kerk, dus ik geloof nog. En als er iets is waar de kerk aan kapot gaat, is het de ratio in die zin, het dusgeloof. Maar het is wel opmerkelijk, en misschien herkent u dat wel, dat degenen die zo voluit belijden tot de categorie zondaren te behoren, bij tijd en wijle gramstorig reageren wanneer de voorganger alweer over de zonde spreekt. En de zondaar aanspreekt. Men is schijnbaar niet alleen alle twijfel, maar ook de existentiële ontdekking voorbij. Niet te ontdekkend, dominee. Want wij geloven toch al? En moet dat nou iedere keer? Het dusgeloof. Ik had in Baarn, de man heeft het nu veel beter dan wij samen. Ik had in Baarn een oude broeder. Die kon nog hecht naar preken luisteren. En als die dan wel eens dat dusgeloof hoorde preken, dan zegt hij, weet u wat ik nou gemist heb?
Het wonder. Het wonder is eruit.
En als je rationaliseert dat 1 plus 1 is 2. Ik heb nog nooit een kind horen zeggen van 1 plus 1 is 2. Wat een wonder. Maar dat God nou de grootste der zondaren aanziet in genade. Wat een wonder. Rationalisering. Klopt helemaal niks van. Ik zeg wel eens tegen de kinderen op de preekstoel. Ik zeg, jongens, jullie leren op school 1 plus 1 is 2. Maar in de kerk, in het geloof, is het vaak 1 plus 1 is 6. Dus hé, dat kan niet. Nee, het kan ook niet. Dan gaat alle ratio te boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het is een wonder. Waarom hebt gij het op mij gemunt? Maar let u erop, bij die rationalisten is er geen enkele Kyrie of Halleluja. Wee mij of Gloria. Al maar groter zondaar worden en al maar minder zonde doen, dat is een adagium voor toplustigen die nog nooit hun ratio of zo u wilt hun verstand hebben gebruikt. U zegt u chargeert, dat zij zo. Dan wordt het alleen maar wat helderder wat ik zeggen wil. Het is inderdaad zwart-wit wat ik zeg. Maar mag het? Hey, beste vrienden, diepzeeduikers worden ze genoemd. Degenen die alleen nog soms met lood in de schoenen kunnen geloven, die nog over de zonde hebben. Man, houdt erover op. Trouwens, en dat heb ik niet van mezelf, maar dat heb ik van die oude broeder waar ik het zojuist over had. Je komt dan juist bij die rationalisten in de kerk mensen tegen bij wie het altijd 6:50 is. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Nee, hè? 6:50. Dan denk ik aan de Heidelberger. Zondag 10 gaat voor zondag 7. Mensen die altijd kunnen zeggen van, ja dominee, toen ik naar de operatietafel moest, de Heer is mijn herder. En als je dan persoonlijk vraagt, zondag 7, wat is een ware geloof, wie is de Heere Jezus voor jou? Weet je er ook van dat jouw zonden vergeven zijn? Weet je er persoonlijk van af? Dat je een borg hebt voor je ziel. Zondag 7, u kent die toch wel? Die schitterende zondag. Waar je het weten mag. Dat de zaligheid, gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Als je dan vraagt, hoe is dat dan? Dan staat de kar vaak stil. En de mensen denken erom, ik sta hier echt niet. De mensen zwart te maken die in stil vertrouwen de operatietafel op kunnen gaan. Oh, heel niet, heel niet. En die mag ik gelukkig ook mee maken. Maar zondag 7 gaat ook in de beleving voor zondag 10. Want dat God nou je voor in alles voorziende vader is. Dat hij nou voor je haren op je hoofd zorgt. En dat hij er nou voor zorgt dat je bewaard en beschermd wordt. Op straat en op de operatietafel. Dat hij nou je vader in de hemel is. Dat kan alleen maar omdat zondag 7 vooraf gaat. Dat je weet dat er een borg is in Christus is. Die je zonden heeft vergeven. Of niet? Moeten de zaken niet omdraaien. 6:50. En eerlijk gezegd, ik kom soms van die hele fijne mensen juist tegen onder zulken. En dan vind ik het ook weer zo moeilijk. Dan lijkt het alsof je zo scherp wilt zijn. En of je het zelf allemaal weet. Maar zo bedoel ik het niet. Eén ding weet ik. Dat het dus geloof niks is. Weet u wat er overblijft? Dat ene woordje. Het hangt bij mij op de studeerkamer. Ik heb het een keer gekregen van een gemeentelid. Gekalligrafeerd. Eén woordje. Nochtans. Nochtans. Desondanks. God, wat een wonder. Nochtans. Aangenomen door u. Het eeuwig welbehagen. Niet dus. Maar nochtans. En dat zijn de gelukkigste mensen die er zijn. Die kunnen echt blij zijn. Die kunnen opspringen. Die kennen halleluja. Die kennen gloria. Maar die kennen ook wee mij. Ik verga. Begrijpt u? Dus nooit rationalisering. Maar altijd nochtans. En ja, als je dan dat alles zo aanhoort. Dan sta je op het schip. En dan zie je de golven. En dan roep je, Heere, behoed ons. Want wij vergaan. We gaan naar nummer 3. Het wordt een langere preek dan ik dacht. Ik ga mijn horloge uitdoen. En ik heb het nou helemaal op papier, dus wat dat betreft kunnen we niet afglijden. De derde golf, hoe zullen we die noemen, dacht u? De derde golf noem ik de golf van het dogmatisme.
Lijkt moeilijk, valt mee. Het woordje dogmatiek, dat kent u wel.
Dogmatisme, juist dat is zo gevaarlijk. Als een woordje eindigt op isme, moet je altijd op je kievieven zijn. Ik heb deze lezing eens een keer gehouden. Er waren nogal wat mensen wiens naam eindigde op isme. Dat is natuurlijk niet zo fijn dan, als je dan op je kievieven moet zijn. Maar dat is waar. Woorden op isme, dat, wees daar voorzichtig mee. Dat is hier ook. Maar dan ga ik vooraf zeggen dat u mij goed moet verstaan dat ik op geenerlei wijze wil afdingen op het grote goed van een heldere dogmatiek. Maar dan wel een dogmatiek die opkomt en die voortkomt uit de schrift. In Engeland spreken ze van dogmatiek systematische theologie, systematic. Systematische theologie, daar zit een bepaald heilig systeem in. Systematische doordenking van de theologie. En juist die heeft de kerk al voor allerlei wind en storm van leer bewaard en behoed. Maar het gaat mij dus niet om de dogmatiek als zodanig aan te vallen. Integendeel, vrienden. Maar het gaat veel eer en veel meer over die vloedgolf die over ons schip heen slingert en slaat, waar de prediking verworden is tot een doodssysteem. Dus geen systematische theologie, maar versystematiseerde theologie. Dan is alles in een systeem gedrukt, begrijpt u? Dat is een verschil. Dat is een verschil. En hoe je het ook wendt of keert, als een dominee elke zondag versystematiseerd preekt, dan weet je het al. Dan zeg je, oh, komt het weer. Dan komt het weer. Want het klopt altijd. Het gaat altijd volgens het boekje. Het klopt altijd. Versystematiseerde theologie, dat is hetzelfde als het rationaliseren. Het wonder is eruit. Het wonder is eruit. Want het klopt altijd. En als het altijd klopt, dan zeg je toch niet wat een wonder. Er wordt een mal gelegd over de prediking en het pastoraat. Als de versystematiseerde dominee op huisbezoek komt, dan weet je van tevoren wat hij gaat zeggen. Je bent diep overspannen, ja, en dan zegt de dominee, ja, dat is nou de mens. Een mens is een wonderlijk wezen. Zullen we nog bidden? Versystematiseerde theologie, daar klopt het allemaal. Maar in ieder geval de ware theologie, die kent wel andere zaken. Daar kom ik zo op terug. En weet u, juist in dat systematische, daar is het, zoals ik zei, elke week hetzelfde programma. Het hangt er maar af om het dan weer in het beeld van het schip te zeggen in welk kombuis je de maaltijd eet. Het is een soort specialité de la cuisine de la bateau. Het ligt er maar op, het ligt er maar aan op welk schip je eet. Welke scheepsmaaltijd. Als je bij mensen, als je in een kerk komt waar het verbond elke week op het menu staat, dan weet je het al, oh, verbond, 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 verbond. Het klopt altijd. Wij zijn kinderen van het verbond, 1 plus 1 is 2. Maar als je op een ander schip kerkt, dan heb je elke zondag de verkiezing. Klopt. Een mens moet verkoren zijn door de armen over elkaar, want klopt precies. En je weet al van tevoren wat er komt. Ik weet, ik overdrijf. Maar dat moet even. Straks zullen we het wel weer wat glad trekken. Als de storm gestild is. In ieder geval, waar je ook bent, in een kerk waar de dogmatisme op de eerste plaats staat, daar kan de maaltijd stevast uit 3 gangen bestaan, maar het voorgerecht bestaat altijd uit dezelfde ingrediënten als het toetje. Het is altijd hetzelfde. En een gemeente kan daardoor worden doodgepreekt. Zondag aan zondag. Het systeem. Arme, leeg, schraal. Ik zeg gerust de dood in de pot. Beste mensen, hoe alert hebben we juist te zijn voor deze golf? Want het kan soms nog zo rechtzinnig zijn. En met de broeders in Haamstede heb ik het volgende beeld gebruikt. Heb ik ook niet van mezelf, heb ik van Martin Lloyd-Jones. Beeld gebruikt van een preek die lijkt op een biljartbal. Ik heb dat van te horen zeggen, ik heb nog nooit gebiljart. Maar in ieder geval, ik heb horen zeggen dat een biljartballen overal in de wereld, of hij nou in China komt of in Europa komt, dat hij overal van gelijke maat is en van gelijk gewicht is. En overal even rond is. Zou het waar zijn? Ik geloof het best. Maar één ding is een kenmerk van een biljartbal. Hij mag nooit haken. Hij mag nooit haken. En één kenmerk van een dogmatistische prediking is, hij haakt nooit. Hij is altijd rond. Zo glad als een biljartbal. Overal even rond. Dogmatisme. Zo heet dat. Juist die voorspelbaarheid. Alles is weggepolijst. Alle hoekigheid. Dat kan soms fijn zijn om eens een preek te hebben waar je van zegt, het klopte vanmorgen niet. En dan bedoel ik, het klopte niet. Wee mij, ik verga. Maar een biljartbal, die zal je geen kwaad doen. Die ketst toch af. Desastreus is zo het een prediking, juist in onze kringen. En als ik dat dan bemerk, en je bemerkt ook de nood van onze jongeren, van onze kinderen, dan kan ik alleen maar bidden, Heere, behoed ons, want wij vergaan. Nou, zegt u. Ja, dat mes gaat erin, want dat is ook iets wat we onder ons tegenkomen. Mag ik dan gelijk ook naar de vierde golf toe? We gaan het glad trekken, zegt u. Ja, misschien wel. Maar die vierde golf, die noem ik dan maar gelijk de golf van de antidogmatiek. Dus we hebben zojuist in drie gehad dogmatisme. En toen leek het even alsof ik tegen alle dogmatiek was. En dat ik zei, een dominee die moet maar uit de volheid van genot spreken en die moet maar fris zijn en die moet maar halleluja roepen en dat, nou dat is onzin natuurlijk. Want de antidogmatiek, die golf is ook gevaarlijk. Er is een poos geweest, ik weet nog wel, de mensen in Baarn, als het hebben over andere wijkgemeenten, dan hebben ze het nog steeds, die oudere mensen, over de ethische. De ethische. En wij waren dan de bonders en dan had je de ethische. Dominee Kiviet, dat was de bonder. En die andere dominee, dat was een ethische dominee. En een lijfspreuk van de ethischen was, niet de leer, maar de Heer. Niet zeuren over de leer, gaat om de Heer. Ik zeg, dat was de lijfspreuk van de ethischen. Maar mensen, jarenlang leek deze golfslag, het vaartuigje dat Reformatoria heet, ongehinderd te hebben. Maar de laatste decennia beukt ook deze golf vervaarlijk tegen dat reformatorische scheepje. Eer echt waar. Hoe dat komt? Ja, misschien komt het wel als een reactie op het zojuist genoemde dogmatisme, waarmee mensen jaar en dag in prediking en pastoraat werden geconfronteerd en gekweld. Dat verschijnsel zie je wel meer, hè? Dat de mens doorslaat. Dat is een golf ook, die slaat ook door. Maar dat zie je dan, als je dan heel je leven altijd maar hetzelfde gehoord hebt, dan zeg je, ja, dan sla je door naar de andere kant. Je hebt soms mensen die altijd gehoord hebben over het verbond. En je kan het woord verbond niet meer horen. Noem het woord verkiezing nou maar. Je hebt mensen die hebben het woord verkiezing heel de leven gehoord. En die zeggen, ik ben doodgepreekt onder de verkiezing. Heb het nou maar eens over het verbond. Dan zie je wel, dan slaat het door. Maar dat is hier ook dus. Eindelijk is men dan verlost, volgens hun idee, uit het keurslijf van de dogmatiek. Eindelijk kunnen ze ademhalen. Weg met al die dogmatische toestanden. Niks dogmatisch in de preek. Niet de leer, dominee, maar de Heer. Hoe zou dat komen? Ja, zei ik, misschien de reactie. Maar ik denk dat er ook nog wel andere redenen te noemen zijn. Ik denk dat er bootslieden van een ander scheepje op reformatoria zijn overgestapt. Er valt een bepaalde invloed te bespeuren van lieden die het niet zo hoog op hebben met de leer der vaderen. Nou lijkt het wel alsof ik gas terugneem, hè, van zojuist. Maar dat is niet waar, dat andere blijft staan zoals het staat. Je moet niet meer praten over de confessie of wat iets meer zei. Dat is alleen maar ballast. En ballast gooi je toch overboord als stormt? Overboord ermee. Misschien zijn er ook wel mensen die dat weten. Dat predikanten er wel eens mee te maken krijgen. Dat er gemeenteleden vermanend hen toespreken. Wanneer hij citeert uit de belijdenisgeschriften. Ik heb het eens een keer gehad. Dat ik in de periode dat ik uit de Heidelberger catechismus spreekte. Dat er iemand zei, ik kom s'avonds niet meer, want u preekt niet uit de Bijbel, u preekt alleen maar uit de catechismus. Alsof je dan niet weet dat ook de catechismus gegrond is op de schriften en een echo wil zijn van het woord. Maar daar zit vaak nog meer achter. Namelijk, die leer der vaderen, men wil de band met de leer der vaderen doorsnijden, omdat die niet meer ter zake doende wordt geacht. En moet u dan wel opletten, dan krijg je biblicisme en fundamentalisme. Een bijbeltekst wordt een bijbelklank. Er wordt wat gekraaid en gekreten, maar de diepe basale grondtonen van het heilige evangelie die verstommen. Theologie wordt klankologie. Er staat, en dan noemen we een paar teksten, maar men heeft het vergeten om, zoals de dogmatiek dat ook ons leert, om tekst met tekst te vergelijken, schrift met schrift te vergelijken. Och, beste mensen, wat is het belangrijk juist in deze tijd om weer de grondtonen te horen van de confessie. Gisteren zijn we in Baarn weer begonnen met de Nederlandse geloofsbelijdenis te preken s'avonds. Wat zit daar kostelijk stof in, ook voor je hart hoor. Hier, voor je hart. Wat is dat vruchtbaar. En wat hebben die vaderen veel voor ons voorgekauwd. En juist wanneer je zelf als dominee ontdekt dat je nog zo'n dwergje bent in het koninkrijk van God. Dan wil je zo graag gebruik maken van die grote sterke schouders van Augustinus. Of van Luther of van Calvijn of van Spurgeon of noemt u maar op. Dat waren die grote, die reuzen in het koninkrijk Gods. Zoals ik als klein jochie vroeger, als er eens wat te doen was bij ons in het dorp. Dat kan mijn vader vroeg. Va, maar op je schouder zitten. Dan kan ik het beter zien. En zo vraag je als dominee. Calvijn, mag ik op je schouder zitten? Dan kan ik het beter zien. Laten we alstublieft de schouders van onze voorvaders gebruiken. Alsof ze achterlijk waren. En deze golf lijkt men ervan uit te gaan dat iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden. De dominee moet preken over genade en over... Alsof onze vaderen daar niet over gesproken en gedacht hebben. Nee, wij hoeven dat wiel niet meer uit te vinden in die zin. Wat is het heerlijk om in de zondagavonddienst te belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof. En dan komen die oude woorden weer opnieuw tot leven. Wat is het schitterend om te horen. Wat is uw enige troost. Beiden leven en sterven. Dan komt de leer die onze vaderen hebben doorgegeven. Die mag dan verklanken in de taal van deze tijd. Soms kun je wel eens verlangen naar die vaderen. Terug verlangen naar de vaderen. Ze hebben de overkant bereikt. Calvijn en Luther. En noemt u ze maar op. Ze zijn aan wal. Zij hebben voet gezet aan de kusten der eeuwigheid. Beste mensen, zouden wij daar nu ook de golven hoog opslaan. Niet in de leer gaan bij hen. Die in de strijd van het geloof, op hoop, tegen hoop, met gevaar van eigen leven, het schip van de kerk de juiste koers mochten laveren. Maar ach, traditie is een vies woord. Weg ermee. Soms kan me dat echt beangstigen. Bij ons zijn er ecumenische diensten, ja, doe ik nog niet aan mee hoor. Maar er zijn bij ons ecumenische diensten en daar zal ik ook nooit aan meedoen als ze op deze voet doorgaan. Die zijn zo ecumenisch dat men, om iedereen bij elkaar te krijgen, het credo niet voorleest. Weet u waarom niet? Omdat anders mensen zich zouden kunnen stoten aan het zinnetje, ik geloof de opstanding. Ik geloof ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Want er zijn mensen in die daaraan meedoen, die geloven niet in de opstanding van Christus. Nou ja, en om ze dan geen pijn te doen... Lezen we de geloofsbelijdenis maar niet voor. Nou zitten we links van de kerk, hè. Maar komt ook aan de andere kant tegen. Ik ga nu niet verder, misschien straks. Hoe lang krijg ik eigenlijk? Of heb ik al te veel gekregen? Het kan nog wel even, dus ik mag toch zeker nog 3 kwartier verder. Als de dominee even zegt, dan is het altijd lang. Hè? De vijfde golf, we hebben nog 2. Alleen die laatste die zijn veel hoger nog. De vijfde golf is de golf van het conservatisme. conservatisme. En nou hoor ik mensen al denken, oh, conservatisme. Nou gaat die afgeven aan de rechterkant van de kerk. Want aan de rechterkant van de kerk, daar zijn de conservatieven. De conservatisten, moet ik zeggen. Nee hoor. Ik ga geen richting aanwijzen. Want wist u wel dat conservatisten, of ze nou links zijn of rechts, maar dat ze uiteindelijk elkaar de hand geven in het feit dat ze alleen maar houden willen wat ze hebben willen. Ik zit zelf, woon zelf dan in een gooiachtig gebied waar heel veel deftige mensen wonen. En bij ons heb je ook nogal wat, wat mensen die zijn vrijzinnig. Die zijn remonstrants. Zo noemen ze dat zelf. En het zijn best heel aardige mensen. Maar wist u wel, mijn buurvrouw is remonstrants. Een schat van een vrouw. Maar die is vasthoudender, die is conservatiever dan vele gereformeerde bonders. Want ze houdt zich vast aan die dingen die zij wat dat betreft geleerd heeft. Trouwens wist u dat de Heere Jezus soms meer van de Sadduceërs, en dat waren vrijzinnigen, te lijden had dan van de Farizeeërs, en die waren rechtzinnig. Dus als u zegt, hij bedoelt nou een bepaalde hoek van de kerk, dan hebt u het mis. Ik geef echt niet af. Isme is gevaarlijk. En daarom zeg ik ook, de golf van het conservatisme. Want ik wil heel duidelijk stellen dat als wij horig willen zijn aan het getuigenis van de Heilige Schrift, dat een christen principieel conservatief moet zijn. Ik zeg niet conservatistisch, ik zeg conservatief. Hoe bedoelt u dat dan? Nou, ik denk gewoon aan de woorden van Paulus aan Timotheus. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. En weet u wat er dan in de Latijnse vertaling staat voor het woordje bewaren? U zegt, ken geen Latijn? Nou, als ik dat woordje gebruik wel. Er staat conservare. Conserveren, dat weet u nog, hè? Conserveren. Conserveren. Conserveer het pand. Wees een conservatief mens wat het pand betreft. Bewaar dat. Begrijpt u? Dus een echte christen die wil bewaren wat van God vandaan komt. Daar wil die niet van af. Daar wil die in der eeuwigheid niet meer van af. Omdat hij er niet meer van af kan. En in die zin bedoel ik, is een christen principieel conservatief. Conservatief. Dan denk ik vooral aan wat er staat in Lucas 1 vers 1. Waar geschreven staat over de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. En daar wil je nooit meer vanaf. Lucas die schrijft het. Die hebben onder ons volkomen zekerheid. En daar blijf je vanaf. Dat zijn de grondprincipes van het geloof en van de schrift. Onder ons volkomen zekerheid. En weet u wat daar eigenlijk staat? Dat zijn de dingen die bij God vandaan komen. Die hebben bij ons volkomen zekerheid. Dus mensen, de dingen die bij God vandaan komen, daar willen we toch niet van af. Die willen we toch niet loslaten. Maar, waar gaat het dan om, zegt u? U zegt dat dat een gevaarlijke golf is. Ja, maar ik zei dus ook conservatisme. Want een conservatist, die heeft het niet over de dingen die bij God vandaan komen. Maar die heeft het altijd over de dingen die bij ons vandaan komen. Ons soort mensen, dat doen we niet bij ons. Dat is niet van ons. Ons. 100 gram. En hoe kleiner de groep wordt. Hoe kleiner de cultuur wordt. Hoe conservatistischer men is. Ons. Men wordt al krampachtiger in het bewaren, hoor je het, in het bewaren van de normen en de waarden die onder ons zijn. Maar als je nou werkelijk iets mag leren van de Heilige Geest, dan zeg je ook wat de ethische dingen betreft, Heren, 's morgens als je wakker wordt, Heren, nou weet ik het niet. Dan moet ik een keuze maken. En nou komt mijn zoon, die komt met die vraag. Ik heb ook 4 kinderen. En dan komen die jongens, die komen met vragen. Want die leven in deze tijd. En dan kan ik wel zeggen, jongens, dat doen wij niet. Dat doen we niet onder ons. Maar dan zal ik moeten zeggen aan mijn kinderen, jongens, dat zijn nou de dingen die bij de Heren volkomen zeker, die onder ons volkomen zekerheid hebben, omdat ze bij God vandaan komen. Begrijp je, dat is verschil, hè? Wist u wel dat conservatisten enge mensen zijn? De buitenkant bepaalt de kwaliteit van de binnenkant. Wanneer de uiterlijke verschijningsvormen niet sporen met de code en de identiteit van de groep, dan wordt daarmee onmiskenbaar haar inhoud gekwalificeerd als ondeugelijk en ondermaats. Het is niet van ons, want het ziet er niet uit als ons. De conservatist is per definitie tyranniek. En de vraag in uiterste verlegenheid gesteld, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal, die wordt niet gesteld. We hebben toch al, we weten toch hoe het moet. Je weet hoe je eruit moet zien, je weet hoe je er niet uit moet zien, je weet hoe je kleden moet, je weet hoe je niet kleden moet, je weet hoe je lopen moet, je weet hoe je kijken moet, je weet alles. En dat wist Paulus vroeger ook. En toen de Heer in zijn leven kwam, weet je wat hij toen vroeg? Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En diezelfde Paulus, die schrijft na zijn bekering, wees conservatief, Timotheus. Je kunt alleen maar conservatief zijn als al het uwe overboord gegaan is. Ballast. Ik ga het nou niet typeren, want ik heb een paar mooie voorbeelden van conservatieve conservatistische mensen. Maar ik wil het ernstig houden. De laatste golf, dat is 6. Die noem ik de golf van de ervaring. Die golfbeweging die het schip hevig doet deinen, die heet ervaring. En er is al heel veel over ervaring en bevinding nagedacht. Geloof en ervaring zijn boeken over. Het laat zich verstaan, mensen, dat het ware geloof meer is dan een blote rationele toestemming. Daar zijn we het nou wel over eens, dacht ik. Het wonder van soevereine genade doortrekt de mens tot in al zijn vezels van zijn bestaan. Part nog deel wat gevrijwaard van de inwerking van de Heilige Geest. Als God in een mens gaat werken, dan wordt hij er helemaal van doortrokken. Toen McChain de preekstoel opging, kon je aan zijn gezicht zien bij wie hij geweest was. Je kon aan zijn gelaatsuitdrukking zien dat hij bij God geweest was. Je ziet het aan een christen dat hij christen is. Ja, ook aan zijn gelaat. Conservatist, zegt u? Nee, aan zijn gelaat zie je het eerst. Dat trekt helemaal door je heen. Dan zul je het ontdekken wat het is, wee mij. Dan heb je geen big smile. Maar dan is het ook halleluja, dan loop je niet met de mondhoeken naar beneden. Dat doortrekt heel je leven. Mensen, ervaring hoort erbij. God werkt niet met stokken en blokken. En denk erom dat je het aan de weet komt als God in je werkt. Het behoeft geen betoog, dacht ik onder ons, dat Gods kinderen, wanneer ze geraakt worden door de Geest, dat ze geraakt worden in alle lagen, zelfs tot in hun emoties toe. En je mag best wel eens huilen in de kerk, hoor. Je mag best wel eens huilen in de kerk. Daar hoef je je niet voor te schamen. Het is niet niks, ook wat je zondags hoort. Rijk en heerlijk leggen de psalmen getuigenis af van het geloof en de ervaring van allen die door de Heilige Geest zijn bezocht. Wellicht is dat een van de redenen waarom Gods kinderen de psalmen zo lief hebben. Daarom, mensen, als ik heb over de golf van de ervaring, moet u niet denken dat ik de ervaring aan de kant schuif. Integendeel, ik wou dat we eens wat meer gingen ervaren in de kerk. Ik wou dat de Heilige Geest het ons meer liet bemerken van binnen wie God is en wie we zelf zijn. Daar blijf je niet koud en kil onder. Ik herinner me nog goed dat die jonge dame, dat jonge meisje, die jonge vrouw, bij ons thuis kwam vertellen. Het is maandagsmorgens. En dat is gebeurd. wat God gedaan heeft aan de ziel. En de tranen liepen over de wangen en ze lachten van blijdschap. Ze zei, dominee, kom het vertellen. Wie de Heere voor me geworden is. En weet u, toen zij voor het eerst aan het avondmaal was, toen liepen de tranen over mijn wangen. Mag het? Of mag dat niet? Ervaring, blijdschap, verdriet, pijn. Maar, u zegt, u praat nou zo positief over de ervaring, ja. Maar ik kan er ook een andere kant van laten zien. En dat is die golf die ik bedoel. Die golf van de ervaring. Dan is het, we horen zojuist, niet de leer, maar de Heer. Maar vandaag de dag lijkt het wel dat het is niet de leer, maar de sfeer. Sfeer? Zeggen ze tegen je, heb ik ook meegemaakt, want ik praat dus uit ervaring nu, hè. Heb ik meegemaakt. Ik zeg, dominee, ja, ik moet toch wat vertellen tegen u. We hebben niks tegen u, hoor. En ook niet tegen uw preken. En ook niet tegen de leer, maar ja, die sfeer. Moet die ouderlingen zien in zo'n donker pakje. Daar word je toch al verdrietig van. En waarom hebt u nou geen andere togen aan? We zouden zo graag zulke soort bloemen in de kerk willen hebben. Ik noem nou even maar wat hoor. Ik heb daar verder... ik zeg niks. Het gaat mij nou even om aan te geven waar het om gaat. Niet de leer, dominee, maar de sfeer. Het zou wel eens wat blijer moeten. En bij ons, ik weet niet hoe dat op Vlakkee is. Maar bij ons hebben ze nogal wat auto's. En het mobiele verkeer is ontzettend toegenomen. Er zijn mensen die komen bijvoorbeeld, die gaan uit Huizen. Gaan ze naar Eemnes. Omdat ze in Eemnes wat rustiger en langzamer zingen nog dan in Huizen. En dan stapt men in de auto omdat de sfeer daar zo eerbiediger is. En gaat men daar naar de kerk. En men rijdt zondags van Huizen naar Eemnes. Maar er zijn mensen die in Eemnes vinden dat het te langzaam gezongen wordt. En die sfeer die bevalt daar niet. En dan komen ze met de auto naar Baarn. Want daar zingen ze ritmisch. Begrijpt u? Dat is die sfeer. Oh, dat zingt zo fijn bij jullie, dominee. Niet de sfeer, niet de leer, maar de sfeer. En intussen, waar is die gemeente? Ik beangstig me soms. Ik geloof dat dat gebeurt op vlak 1 natuurlijk niet. Maar dat is zoiets angstaanjagend. Die golven die slaan over de kerk heen. Of zien we dat niet? Is het onzin wat ik u vertel? Ik zie het echt gebeuren. En dat dan mensen, jonge mensen ook afhaken. Dan zeggen, jongens, laten we nou eens doorpraten. Dominee, als we gezangen gaan zingen, blijf ik. Ik zeg, joh, dat is goed. Morgen, zondag zingen we de morgenzang. En morgenavond zingen we de avondzang. Ja, maar dat bedoel ik niet. He? En nou doe ik het een beetje gemakzuchtig af, lijkt het wel. Maar niet de leer, maar de sfeer. En ik vind dat heel angstaanjagend. Op het moment, zowel naar de ene kant als de andere kant, dat een predikant anders gekleed zou zijn dan men gewend is, dan zeg je, moet je kijken, zo'n zwarte kerel. Of moet je kijken, zo'n lichte dominee. En dat is de sfeer. En op grond van die sfeer gaat men in de weer. En intussen vergaat de kerk. Want die perforatie der grenzen, ik ben er een poosje, toen ik in Wilnis was, ben ik er blij mee geweest. Maar ik ben er tegenwoordig alleen maar verdrietig onder aan het worden. Vanwege die sfeer. Ik ga nu een hele grote stap maken, want het is 9 uur. Ik ga grote sprongen maken. En ik ga gelijk allerlei blaadjes omslaan. En ik ga proberen om een slot eraan te maken. In ieder geval, wij verzuchten ook, juist en vooral bij dat laatste. Heere, behoed ons, wij vergaan. De ervaring is belangrijk. Ik hoop dat de Heere ons veel ervaren christenen geeft. En wat kun je daarna verlangen? Naar die christenen, die geoefende christenen, die weten wat het is om met de Heere om te gaan en die ervaring hebben. Ook als dominee. Ik noemde u zojuist al die man, hè, waar je dan, als je huisbezoek nodig had, ging ik daar nog wel eens even heen. En dan kreeg ik theologisch onderwijs. En dan vertelde hij wie de Heere voor hem was. Dat was nou een profeet. En die man die is er niet meer. Maar nou hoop ik dat de Heere onder ons weer profeten en profetessen geeft. Die uit de ervaring en de bevinding kunnen spreken. En dan niet op grond van de sfeer, maar op grond van wat de Heere geleerd heeft. We gaan eindigen. Misschien hebben we wel veel te lang, onrustbarend lang, stilgestaan en gelet op de golven. Want het was wel een negatief verhaal, hè? Daarom wil ik ook nu besluiten met een ander verhaal. Want ik ben bewust dat wanneer wij letten op de uiterlijke omstandigheden in de kerk, in onze hervormde kerk en daarbuiten, dat je dan alleen maar verdrietig wordt. Maar wij zouden tekort doen aan het getuigenis van de Heilige Schrift als we hiermee zouden eindigen. Want nooit en nergens worden wij in de Schrift opgeroepen om op de golven te letten. Want wat is er wankeler basis dan golven? Wij mogen aan het slot van dit referaat onze blik richten op hem, wiens naam gelezen is in Marcus 4. Over wie hebben we het nu? Over de grote kapitein. Over de Heere Jezus Christus. Hij, van hem staat geschreven dat hij is de overste leidsman en voleinde des geloofs. En daar staat er in het Engels voor het woordje leidsman staat captain. Dat is kapitein. Hij is de kapitein van het geloof. En hij is de kapitein van de kerk. In Marcus lezen we van hem. En over zijn discipelen die zozeer met het water vertrouwd waren. De vissersmannen. Och, ze wisten precies hoe het moest. Ja, ja. Eén ding hebben ze gedaan. We hebben gelezen. En zij namen hem mede. Gelijk hij in het schip was. Wat staat ons te doen? Wat hier staat? De kerk van 1996 moet in haar schip Jezus aan boord meenemen. Maar dan mag je het ook lezen zoals in andere vertalingen, zoals het eigenlijk ook in de grondtekst staat. En toen het avond geworden was, namen zij hem mee zoals hij was. En hoe is hij? Hoe is Christus? Hoe zullen we hem meenemen aan boord? Als dominees? Als kerkenraadsleden? Als gemeenteleden? Hoe zullen we in de storm van 1996 Christus aan boord meenemen? Hoe? Zoals hij is. En hoe is hij? Hoe is hij? Wel nu, als u de context leest van Marcus 4, ontdekt u het. Daar heeft hij zich gepresenteerd. Als de grote profeet. Hij heeft zojuist verkondigd wie hij is. Hij heeft verkondigd wie het koninkrijk is. Lieve mensen, wat staat ons te doen? Waar wij hunkeren naar profeten en profetessen in onze kerk, in onze gemeente, in ons eigen leven. Wat staat ons te doen? Terugverlangen naar die broeder die een profeet was in Baarn. Nee. Bidden. Of Jezus met ons meegaat als die hoogste profeet en leraar. Hij is onze profeet. En we hebben Jezus nodig aan boord als de profeet. En wij hebben zijn profetisch woord dat zeer vast is. Ik kom zelf uit Ierseke en dan vroegen ze altijd als ik mee ging varen met mijn vader. Heb je bibeltje bij? Heb je je bijbeltje bij? Dat vroeg mijn moeder altijd. Heb je je bijbeltje bij? Als je dan eens een paar reisjes mee ging doen. Heb je je Bijbel bij je? Is de Bijbel aan boord? Is de profeet aan boord? Is Jezus aan boord? En Christus is het in wie de verborgen raad Gods geopenbaard wordt. En diezelfde openbaring is van Gods raad. En zij namen hem mede zoals hij was. Ja, zo willen we hem meenemen. Zoals hij is. Dat betekent ook binnen de context van Marcus 4... de vermoeide Jezus. Jezus die aan het eind is van zijn kracht. Dat kan me altijd diep raken als je zelf soms zo moe bent. Dat je niet weet hoe je nou uit je ogen kijken moet. Dat je nou weet, we hebben een medelijdende hoge priester. Die van mijn zwakheden af weet. Daar ligt hij. Been van mijn been, vlees van mijn vlees. Jezus, mijn oudste broeder. Jezus, mijn broeder, slaapt.
Zo wordt hij, om het met Luther te zeggen, in fleische gezogen, in het vlees getrokken. Een slapende Jezus. En ze namen hem mede zoals hij is, zoals hij was. En zo nemen we hem mee, onze hoge priester, die van onze zwakheden af weet. En zo wordt hij aan boord meegevoerd tot aan de kusten der eeuwigheid. Zoals hij is. Dat is niet alleen onze profeet. Dat is niet alleen onze priester. Maar dat is ook onze koning. Is Jezus aan boord? Want hij is de koning. Kijk u eens. Is dat geen koning die daar wakker geworden zijnde opstaat en koninklijk en royaal zegt: zwijg, wees stil. Als u dat geen koning noemt, weet ik het niet meer. Wel nu, wat staat ons te doen? En zij namen hem mede zoals hij was. In het schip. Zoals hij is. Richt hij zich in 1996. Terwijl het schip van de kerk kraakt in al zijn gebinden. En terwijl de matrozen ter linker en ter rechterzijde van het schip amechtig waterhozen. Hij richt zich tot ons. En hij zegt. Hoe? Wat zijt gij vreesachtig? En hebt gij geen geloof? En in aanbidding vallen we voor hem neer. En we roepen elkaar toe. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de golven hem gehoorzamen. In een klein vooronder van de Zeeuwse mosselkotter van mijn oom hing jaren geleden een lijstje. Dat lijstje hing altijd scheef. Dat kwam door de deining van de golven. En het lijstje bevat een gedicht van kinderlijke eenvoud. En als ik dan met oom mee mocht gaan varen, dan keek ik daar nogal eens naar, want ik was nogal bang uitgevallen, vreesachtig. Vooral als de korren werden uitgegooid en het schip naar mijn gevoel slag zij maakte, dan keek ik naar dat lijstje, bleef wel in het vooronder. En wat stond daarop? Woorden die ik u als scheepsgezellen meegeef. Wees Heer mijn scheepsloots overal, waar ik ooit ook varen zal. Geef mij bij tijds een goede ree uit stormgetij der levenszee. En geef dat in de jongste dag mijn ziel geen schipbreuk lijden mag. Dank u wel.
Wel, wanneer we zo naar u luisteren, dan spreken we het u na welk een golven, maar het hoefde gelukkig niet het laatste te zijn. We mogen ook zeggen welk een Heere die koning is en gebieder ook over de zee. Ik zou bijna met een gezang willen eindigen. Maar laat ik het niet doen. U vult die woorden straks zelf maar in. Hartelijk dank. We gaan u een ogenblik pauzeren. Maar voordat we dat doen en koffie gaan genieten en u de gelegenheid krijgt om uw vragen te formuleren op een stukje papier wat op uw tafeltje ligt, gaan we eerst zingen en wel van Psalm 107. En daarvan de versen 12 en 15. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Dus Psalm 107, vers 12 en vers 15.
niet zoveel verstand van. Niet om de, maar omdat die dominee zo streng is en zegt om 9:45 moeten ze buiten staan. Oh, nou bijna buiten staan, hè? Nou. U sprak over verondersteld geloof. Ik neem aan dat u daarbij onder andere doelt op geloof zonder bijvoorbeeld zondekennis. Hoe spreek je over zondekennis zonder in dogmatisme te vervallen? Nou, door niet dogmatistisch te zijn. Want zondekennis is nooit dogmatistisch, want dan is het weer een stramien. Een mens moet eerst en dan. Eerst en dan. Maar zo werkt het niet. Als God de mens bekeert, weet u waar, hoe het dan gaat? Dan weet je niet meer. U weet dat toch wel van die man die zei, toen vroeger, toen ik nog in mijn oude staat was, toen wist ik precies hoe God de mens bekeerde. Dan ging ik de dominee beluisteren en dan ging ik luisteren of hij alle stukken precies vertelde. En dan wist ik precies, als je me midden in de nacht wakker maakte, dan kon ik precies zeggen, als God zijn volk bekeert, dan doet hij eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. Hij zegt, toen kwam de Heer in mijn leven en toen zeg ik, Heer, ik weet het niet meer. Dat is niet dogmatistisch. Maar dat is wel een onderdeel van de dogmatiek. Van Heer, ik weet het niet meer. Want weet je wie dat ook zei? Saulus. Heren, wat wilt gij dat doen? Wie zijt gij, Heren? En het eerste kenmerk van Saulus, wat was dat? Ziet hij bid. En wat doet een biddend mens? Die vraagt. Dus dat is nooit dogmatistisch. Maar het gebed is een onderdeel van de dogmatiek. En dan zeggen we ook een van de kenmerken van het geloof is de polsslag, de aderslag, de ademhaling, het gebed. Ziet hij bid, een levend mens. Dus die zondekennis, denk erom, versystematiseert hij niet hoor. Want dat vind ik altijd gevaarlijk, dat is levensgevaarlijk zelf. En trouwens, je kunt ook mensen schuldcomplexen aanpreken. Daar ga ik nu ook niet op door, want ik heb een paar minuten nog. Bid, u vraagt 's avonds om vergeving. Ja, tuurlijk. Van wat? Van wat vraagt u? Van mijn zonde, wat bedoelt u daarmee? Zou u nou vanavond, als u op uw knieën gaat, weten wat u gedaan hebt? Heren, wilt u mijn zonde vergeven? Dat kan zo'n dooddoener zijn, mensen. Maar zou je nou weten waar je de Heren voor om vergeving moet vragen? Als je nou heel eerlijk bent. En dan niet in clichés en in dogmatistische algemeenheden vervallen. En dan moet David zeggen, Heren, zelfs mijn verborgen zonde, die moet u me nog bekendmaken, want die weet ik niet eens. U creëert zelf wel wat tegenstellingen. Gelukkig ook kritiek. Bijvoorbeeld tussen conservatisme en ervaring. Bestaat niet het gevaar als we te weinig openstaan voor veranderingen die niet de leer betreffen, we al gauw conservatistisch worden? Antwoord ja. Nogmaals, als de leer niet in het geding is, mogen we toch best openstaan voor veranderingen? Daar komen ze. Wat denkt u? Ritmisch zingen? Zie om mijn zijde? Gezangen? Waar ligt de grens? Bij de leer. Bij de leer. Gezangen waar die niet goed zijn, die moet nooit zingen. Tuurlijk niet. En waar ligt de grens? Ja, die ligt inderdaad bij de leer. Als die naar de schrift is, dan zal het geen dageraad hebben. En wij zingen in baren, zingen we ritmisch. Weet u hoe dat komt? Er was een zekere dominee I. Kivit. Hebt u wel eens van gehoord? Dominee I. Kivit. Die zei op een gegeven moment, zijn zoon was kerkorganist. En toen waren de kerk dus nog in gebouw Calvijn. En toen zei die gemeente, nou zijn we hier in gebouw Calvijn. En we zijn van de vereniging Calvijn. Hij zegt, maar we doen het niet goed. Hij zegt, maar mijn zoon die studeert orgel. En die heeft ontdekt dat we niet zingen als Calvijn. Hij zegt, maar dat gaan we volgende week dan doen. Einde van de mededinging. En vanaf die tijd zingen we ritmisch. Dat komt toen nog, hè. Maar omdat dominee Kivit niet op vlakke staat, zou ik zeggen, blijf zingen zoals je zingt en blijf maar bij de psalmen. Nee, dat is onzin hoor, wat ik nou zeg, maar ik citeer zoveel gezangen. En ik vind dat ze bij ons veel te snel zingen. Ik vond het net weer veel fijner. Maar dat komt omdat ik daar niet in opgevoed ben. Ja, als het zo, dat hijgende, ritmische, vind ik ook niet mooi. Maar dat snelle, niet ritmische, vind ik ook niet mooi. Dus ja, het is eigenlijk niet zo gauw goed, hè. Maar ik zeg al, er zijn mensen die hebben een oplossing van, die stappen in de auto en die gaan naar Eemnes of van Eemnes gaan naar huis. En dus dat probleem kun je dus ook weer oplossen. Dan heb je weer de cultuur. Maar kijk, ik weet niet waar die grens ligt. En die grens die ligt ook, ja, die ligt bij de leer, zeg ik. Maar die ligt dan ook nog eens een keer bij gemeentenverschillen. Daar kan ik hier niks van zeggen. Dat weet ik niet. Want wat ik in Baden doe, kan ik hier niet doen. Of omgekeerd. Ja, u zult zeggen, is dat dan zo verschillend? Ja, dat is, sommige dingen zijn verschillend. In Baden zijn ze, denk ik, op bepaalde punten behoudender dan op Flaké. Serieus, meen ik. En op andere punten zei je, hoe kan dat nou toch? Hè? En dat, ja, dat is niet te organiseren. Toen ik in Baden kwam, we hebben een heel, dit is mijn gemeente niet hoor. Dit zit zondags net in de kerk misschien. Meneer Van Hoornzout, misschien, ongeveer. Maar ik heb al meer geestelijke gesprekken gehad van hart tot hart met mensen. Daar, dan in een grote volkskerk waar er 1500 zaten. Begrijpt u? Dus het is ook niet altijd. En ze komen, ik zeg wel eens in de zondagavonddienst, er zitten Filistijn, de Tyriër en de Moren. Want in de avonddienst spreken we in de Pauluskerk, daar zitten mensen. Ik heb een mevrouw, die is Luthers, die komt s'avonds, die hoort zo graag de catechismus vroeger, was dat nog, toen ik die preekte. Er is een man, was er, die komt tegenwoordig helaas niet meer, omdat hij wat ouder is. Die man die ging voor de dienst altijd zijn gebed doen, had een keurig donker pak aan. En iedereen dacht, dat zal wel een heel keurige, ja, nette gereformeerde bonde zijn. Of van de gereformeerde gemeente iemand. Keurig pak aan. Deze gebed. Deed niemand meer, want dat doen we stil gebed doen we als de dominee binnenkomt. Weet u wat bleek wat hij was? Rooms. Want dat doen ze in de Roomse kerk. Het intentiegebed doe ik altijd. En dominee de Koeier, ik kom zo graag bij u, want ik hoor zo graag uit die catechisme spreken. Nou, die zit er ook. Nou, we hebben pas een paar Irakezen, die zitten er. En dan zeg ik, wees welkom. En dan blijkt, ja, wat die voor geloof hebben, weet ik niet. Ik was over Daniel aan het preken en ik kwam bij die mensen en toen liet hij zijn doopbewijs zien. En toen bleek dat die van de Galdeeuwse kerk was. En dat was net over een preek. En die man die had een Bijbel bij zich in het Aramees. En toen op een gegeven moment zei ik, in het oorspronkelijke staat er dit en dat. Is niet waar, broeder, zei ik toen. Die kon zo meelezen in de echte grondtekst. Dus dat zit daar allemaal. Begrijpt u dus? Ik kan niet altijd zeggen waar ligt de grens. Maar ik hoop één ding. Dat u maar de Heere Jezus meeneemt aan boord. Of u nou van Flaké woont of op Gooi. En als hij aan boord is, dan zal ik dat gezang citeren. We hebben z'n vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. En dat hoop ik van ganse harte.
Wat betreft de lengte zijn we aardig overeengekomen, dacht ik zo. Hartelijk dank voor datgene wat u ons vanavond geboden hebt. Als je zo naar de hoeksteen toe gaat en je vraagt je af, welke golven zullen nu aan de orde komen? Dan zou het best eens kunnen zijn dat u aan heel andere golven had gedacht dan waarvan we vanavond gehoord hebben. En het is goed ook om juist daarop geattendeerd te worden, op datgene wat er wel degelijk is, maar wat we zo gemakkelijk ook vergeten. Zulke golven dreigen, denk ik, ook het snelst over ons heen te kunnen komen. Hartelijk dank voor uw komst hier naartoe, naar Flaké. Het is toch weer wat dichter bij de vertrouwde omgeving waar u bent groot geworden. Bedankt ook voor de beantwoording van de vragen en u voor uw komen hier weer naar de hoeksteen toe. Ik neem nu alvast afscheid van u en ook van degene die meeluisteren via de kerktelefoon. Dominee de Koeier wil nog een versje opgeven en daarna zullen we u verzoeken om met ons te eindigen.
Psalm 42, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen. En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven.
zullen samen danken. En zij namen hem mede gelijk hij was. Heere, zoals u bent, vragen wij of wij u mogen meenemen in het schip van de kerk, te midden van de golven. Zoals u bent, als onze hoogste profeet, als onze enige en volkomen hoge priester, als onze koning. Heren, wij letten zo vaak op die golven. En dan zinkt de moed ons soms in de schoenen. Als op de omstandigheden letten, heren, dan weten we niet waar we het zoeken moeten. Dan wordt het nog verdrinken. Als ik soms let op de reactie van mijn kinderen. Als ik soms bemerk hoe er gereageerd wordt op de prediking. Als we zien hoe vaak en menigvuldig uw woord wordt onteerd en verkracht. Heere, behoed ons, want wij vergaan. O, wij bidden u voor onze jongeren. We hebben zojuist ook over hen gesproken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar heren, we weten dat dat ten diepste niet waar is. Wie de geest heeft, heeft de toekomst. En zo bidden wij voor jongeren en voor ouderen, Heilige Geest. Och, of gij de hemelen scheurdet, of gij nederkwaamt. En of u ons allen wilt bezielen en bedouwen. Of u ons allen wilt ontdekken wie we zijn. Of u ons allen wilt laten zien wie u bent. En of u ons alles wilt laten zien wie Christus is. Zoals hij is. Aan boord van het schip. Heren, wij bidden u voor mensen onder ons, hier in de hoeksteen of thuis meeluisterend, wie levensschip heen en weer geslingerd wordt. Misschien zijn er onder ons wel, die denken straks, zal ik verdrinken. Het wordt eeuwig omkomen. O, laten ze mogen zien, op de kruisvlag hoog in top. Geef dat ze de Heere Jezus aan boord hebben. O, stapt u aan boord. Nu het avond geworden is, komt u zelf mee, heren. We bidden u voor allen die dreigen schipbreuk te lijden. Voor mensen die zijn afgeraakt en afgehaakt, op drift geraakt. De Breveertien zijn opgegaan. O, haal ze terug. Die op de zandbanken van de wereld zijn terechtgekomen. O, laatst trekt u ze vlot, heren. U kunt dat toch. We danken u voor de reddingsboei van uw woord, voor uw belofte. Het zaad zal hem dienen, ook al zie ik er nu nog niets van, al bemerk ik niet. Al is het tegendeel wat ik zie in het leven van mijn kinderen, dan hebben we het vanavond gehoord. Het is niet het dusgeloof, maar het is nochtans. En om u zo vast te houden aan uw eigen woord en uw belofte, heren, als in Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij ge me zegent. We gaan nu naar huis, heren. We danken u voor de fijne avond, voor het goede samen zijn. En zoudt gij genadig willen vergeven alles wat niet was naar de reinheid van uw oog. Wilt u zijn met al uw dienaren in het schip van de kerk. Met allen die het ambt dragen, geef dat ze door de ambtsdrager Christus gedragen worden. En laat ons weten dat straks uw kerk, uw levende kerk, te midden van de golven nochtans voet zal zetten aan wal. Voor eeuwig thuis, voor eeuwig het schip gelegd aan de goede ree. Geloofd zij uw naam, om Jezus wil. Amen. Ik vond het heel fijn om bij u te mogen zijn en ik wens u allemaal God zegen toe en tot ziens.